De kerkenraad maakt u het volgende bekend. De derde collecte is vandaag bestemd voor de evangelisatie in Gent. Tot het doen van openbare belijdenis is toegelaten Hendrik Jan van Heteren, Adriaantjes Jaron Kraaienveld, Jorden Matthias Kleijan, Annegje Adriana Nieuwendorp, Mariska Molenaar, Pieter Nicolaas Tolk. Het doen van openbare belijdenis zal morgenochtend plaatsvinden. Deze dienst begint om 9:30. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangiften om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal dominee J. de Bruin voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn aangezicht, voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. De 12e van 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 104 en daarvan vers 15. Verberg, ge, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijk licht, waardoor zij het licht verwerven. Neemt uw hand hun adem weg, zij sterven. Zij worden stof gelijk, zij zijn geweest. Bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Dan wordt al de aard met nieuwe glans herboren. En daarna lezen wij drie gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst Psalm 104 en daarvan de versen 24 tot en met 35. In de tweede plaats Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. En in de derde plaats Romeinen 8 vers 18 tot en met 24. We luisteren naar de heilige wet. Daarna lezen wij zingen wij Psalm 104 vers 15. En vervolgens lezen wij Psalm 104 vers 24 tot en met 35. Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. En Romeinen 8 vers 18 tot en met 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. groot zijn uw werken, o Heere. Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van verruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. Daar wandelen de schepen en de leviathan, dien gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij allen wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal den Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in den Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja. Dan gaan we vervolgens verder bij Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, die Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat zal toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Vervolgens Romeinen 8, vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Psalm 104, vers 30b. We willen dat uiteraard ook in combinatie met de andere schriftgedeelten uitleggen. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst, in Psalm 104, vers 30. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Visser, die afgelopen vrijdag bij het geopende graf hebben gestaan. Verder dat zuster H. van Wingerden Kraaiveld weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat broeder Gert Kraaiveld van de Dudok Dreef weer in het ziekenhuis moest opgenomen worden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw geest uitgestort. Gij hebt uw belofte waargemaakt. Reeds diep in het Oude Testament had u het geprofeteerd, dat gij uw geest zou uitgieten op het droge en op het dorstige. En Heere Jezus, gij hebt het beloofd aan uw discipelen. Niet lang na deze dagen zult gij aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En reeds 10 dagen na de hemelvaart gebeurde dat grote wonder. Dat de Heilige Geest werd uitgestort op alle vlees. En dat van uw dienstknechten en uw dienstmaagden en zonen en dochteren en ouden gingen profeteren en dromen. Dat zij openbaringen kregen van de diepe waarheden van Gods woord, van de verborgenheden van de heilgeheimen van God. Wat hebben we toch die Heilige Geest nodig om daadwerkelijk van God geleerd te mogen zijn en te worden. En nu we opnieuw weer Pinksteren met elkaar mogen gedenken, worden we daar allemaal aan herinnerd. En wij bidden en smeken van u of gij ook in onze gemeente uw Heilige Geest wilt uitstorten. Ja, Heere, dat wij dat mogen merken. Dat zondaren ontwaken uit hun doodstaat. En dat ze geestelijk levend gemaakt mogen worden door de kracht van uw Heilige Geest. En dat zij de stem van de Zoon van God mogen horen. Zoals u dat ook gezegd hebt, Heere Jezus. Dat dan de stem gehoord zal worden en dat doden zullen opgewekt worden uit hun zondegraf en doortrokken worden door de geest van de wederbarende genade, de geest die onderwijs geeft, de geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, en de geest die leert buigen onder dat oordeel en dat leert aanvaarden, en die geest die leidt tot de kennis van Christus. Om hem te mogen leren kennen als de enige weg der zaligheid. En die geest die ook daadwerkelijk dat ware geloof schenkt. Waardoor een zondaar verenigd wordt met Christus. En deelgenoot wordt van de weldaden die u verworven hebt, Heere Jezus. En Heere, daarom hebben we uw Heilige Geest zo nodig. En ook voor de prediking. En u hebt het beloofd dat gij uw dienstknechten zult salven met de Heilige Geest. En dat zij bekrachtigd zullen worden om het woord van God uit te leggen. En dat bidden we u en smeken wij u ook voor dit uw woord. Dat we begeren uit te leggen vanmorgen. En dat de diepte van dit woord voor de gemeente helder voor de aandacht gebracht mag worden. Ja, Heere, geef toch dat wij die eerstelingen des geestes mogen ontvangen, waardoor wij leren zuchten, waardoor wij leren verlangen en uitzien naar de volle openbaring van de kinderen Gods op aarde, naar de volle openbaring van de heerlijkheid van U op aarde. Immers, U hebt zelf beloofd: ziet, ik maak alle dingen nieuw. Wij hebben er een puinhoop van gemaakt, Heere, door onze zonden en ongerechtigheden. En de aarde zucht onder de vloek die wij op haar hebben gebracht door onze zonden. En dat zien we ook in deze wereld gebeuren, als we letten op wat er allemaal gebeurt aan verdrietige dingen, aan moeilijke dingen. De aarde brengt doornen en distelen voort. Maar Heere, Gij hebt toch geen einde gemaakt met deze aarde. Gij zendt Uw geest uit en ze worden weer geschapen. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Dat zien we in deze tijd van het jaar zo duidelijk, als wij zien hoe alles bloeit en groeit. En Heere, geef toch dat we daarin ook de voorbodes mogen zien, dat Gij eens deze aarde helemaal zult louteren, helemaal zult schoonmaken, zodat er niets meer van de zonde te zien en niets meer van de zonde te voelen is. Dat wij ook daar deel aan mogen krijgen, Heere. Dat wij een inwoner mogen zijn van dat land waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Nu worden er nog graven gedolven, ook in het midden van de gemeente. Dan denken we aan onze geliefde zuster Visser, die nu moet gaan inleven dat ze haar man moet missen, samen met de kinderen en de kleinkinderen. En Heer, U weet ook wat we tegen haar gezegd hebben, dat Gij voor haar de bewaarder Israëls zult zijn. En dat ze dat nou iedere dag mag ervaren, Heer, dat Gij haar uitgang en haar ingang zult bewaren tot in der eeuwigheid. Dat ze zich getroost mag weten door Uw nabijheid, Heer, door die trooster, de Heilige Geest, dat die in haar hart het toch dacht mag spreken: ik ben Uw heil alleen en ik zal U nimmer meer verlaten en nimmer meer begeven. Zodat ze zich gesterkt mag weten op haar levensweg en tot een getuigenis mag zijn voor de kinderen en de kleinkinderen. En dan dragen we ook hen aan U op. O, ontfermt U zich toch over hen. Och, Heere, wilt Gij ze nog eens terugbrengen onder Uw woord? Wilt Gij ze nog eens krachtdadig in hun hart grijpen, opdat zij bekeerd mogen worden tot U, de levende God? En Heere, dan bidden we U dat voor alle rouwdragenden in ons midden, dat zij hun toevlucht mogen nemen tot die andere trooster, die hier op aarde zo rijk, zo krachtig werkt. En dan, Heere, dan bidden we U ook voor de zieken. Wij leven nog niet in het land waar niemand kan zeggen: ik ben ziek. Integendeel, als we letten op hoe vol de ziekenhuizen en de verpleeghuizen zijn en hoe we onderworpen zijn aan de gevolgen van de zonde, dan tekent het ziek zijn ons als gevallen Adams kinderen en dat wij sterven moeten. En wij bidden U voor onze ziek, voor onze broeder Kraaienveld, die aan zijn lichaam wel voelt dat hij niet lang te leven heeft, hoewel wij dat niet weten, hij ook niet, maar hij leeft nog in het liefelijke heden der genade. En wilt Gij als die God der barmhartigheid het toch met Uw Heilige Geest hem verootmoedigen, dat hij nog mag leven in het liefelijke heden der genade, dat hij zondaar mag worden voor God en mag buigen onder het heilig recht van God. En dat recht van God leert toevallen en goedkeuren in zijn leven. opdat hij mag buigen. En dat hij in dat buigen dan toch die geopende deur mag zien. Door een waar geloof, die deur der hoop in het dal van Achor. Opdat hij door een waar geloof als een brandhout uit het vuur gerukt mag worden. En dat hij toch nog bekeerd mag worden, Heere. O, wij hebben dat niet verdiend. Maar zou u dat uit genade willen doen? Opdat het waar mag worden dat het, wat de dichter ook zegt, dat gij zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kunt geven. Toon uw heerlijkheid in zijn leven. Sterk ook zijn vrouw. En wij bidden u of gij ook met onze zuster van Wingerden wil zijn, die weer thuis mocht komen. Wilt u haar ondersteunen? Nu ze dit alles verwerken moet wat er gebeurd is in haar jonge leven. O Heere, geef toch dat het iets goeds mag uitwerken in haar leven. Dat ze eronder verootmoedigd mag worden. Dat alles weer mag functioneren. Wat zijn we daar toch blij mee. We danken u daar dan ook voor. En wij bidden u of gij ook met haar wil zijn en haar nieuwe krachten wil schenken. Opdat ze ook haar taak in de kring van haar gezin weer op kan pakken. Heere, ontfermt u zich over ons allen. En dat niet uit verdiensten, maar enkel uit genade om Christus willen. Amen. Gisteren hebben we het 100-jarig, of afgelopen donderdag het 100-jarig jubileum met elkaar gehouden van onze zondagsschool. En toen zei een oud zondagsschoolmeester tegen me: dominee, kunnen we Psalm 100 niet gaan zingen? Vandaar dat we nu Psalm 100 met elkaar gaan zingen. Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 37 en daarvan het zesde vers: het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd en ervende aard. Hoe ook de boos en brede op de onschuld loerde tandenknes van spijt, hoe listig hij op haar zijn aanslag smeedde, de Heere belacht het wrokken van dienheid. Het zesde vers van Psalm 37 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, weten jullie wat het woordje Pinksteren betekent? Misschien heeft de juf of de meester het op school wel verteld, maar heel makkelijk eigenlijk om te onthouden. Dat betekent vijftigste. En waarom eigenlijk? Nu, dat heeft alles te maken met de dagen. 50 dagen nadat het volk Israël uit Egypte verlost werd, kwamen ze bij de Sinaï. En als de Joden dan ook het Pinksterfeest houden, dan denken ze daaraan terug. Dat het volk Israël toen bij de Sinaï kwam en dat ze de levende stem van de Heere hebben gehoord. De Joodse traditie zegt dan ook dat toen de tijd de levende stem van God tot in verre uithoeken te horen was. Dus niet alleen maar beperkt werd tot het gebied rond de Sinaï, maar tot over landsgrenzen heen. En dan voel je natuurlijk al een klein beetje de overeenstemming met het Pinksterfeest van het Nieuwe Testament. Hoe daar immers de Heilige Geest er zorg voor draagde dat de discipelen in alle talen de grote werken Gods konden verkondigen, zodat ook de stem des Heren zich uitstrekte tot ver over de landsgrenzen van Palestina heen. En wat werd er dan verkondigd op de Sinaï? Nou, zoals de wet begint: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En er is nog steeds een volk op aarde die dat beleeft. Die beleefd hebben hoe ze verlost werden uit het slavenhuis van de zonde, onder de tirannie van farao, de geestelijke farao, de duivel, verlost werden. En dat zij in de vrijheid gesteld zijn, want de Heilige Geest stelt zijn volk in de vrijheid van de kinderen Gods. En vanaf het moment van de Sinaï hoorde het volk op welke wijze de Heere het volk zou leren om hem in vrijheid te leren dienen en vrezen. Zij zouden reizen naar het land van de vrijheid, naar het beloofde land. En dezelfde zaak wordt ook geleerd door de Heilige Geest in het hart en leven van allen die nu nog steeds onderweg zijn door de woestijn van het leven. Hij is de grote gids, de grote leidsman naar het eeuwige leven. Hij past de weldaden die Christus verworven heeft toe in het hart. Er wordt wel eens gezegd dat het Pinksterfeest het slotfeest is van alle andere feesten. En als je ze chronologisch op een rijtje zet, dan klopt dat ook wel. Maar je kunt ook zeggen dat het Pinksterfeest het beginfeest is. Waarom dan? Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de heilsgeschiedenis. Petrus die zegt dat ook heel duidelijk in Handelingen 2 vers 17. Als hij teruggrijpt op de profetie van Joël, dan zegt hij: en het zal zijn in de laatste dagen. En die laatste dagen die breken dus aan vanaf het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort tot aan het moment dat de Heer Jezus terugkomt op de aarde. En wat is dan het grote doel van die laatste fase in de heilsgeschiedenis. Nu, dat kun je kort samenvatten wat we lezen in Openbaringen 21 vers 5. Daar staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan komen we bij onze tekst. Dat doet dus de Heilige Geest. Zend gij uw geest, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En we willen dan luisteren naar Pinksteren, het feest van de vernieuwing. En dan twee gedachten. Allereerst van de schepping en in de tweede plaats van de herschepping. Dus Pinksteren, het feest van de vernieuwing. We luisteren naar van de schepping en van de herschepping. Ja, gemeente, jongens en meisjes, de juffrouw en de meester zal het misschien wel verteld hebben op school, dat de discipelen samen met de anderen, 120 waren ze in getal, in een van de bijgebouwen waren van de tempel. En dat is al een mooie gedachte dat zij daar waren, omdat zij zich verbonden wisten aan het huis des Heren. Daar moet je dus zijn. Dat is Gods gewone manier van handelen, dat Hij in zijn huis werkt. En wat waren ze daar aan het doen? Daar waren ze aan het uitkijken. Is er hier ook in ons midden die echt ook uitziet naar de komst en de vervulling van de Heilige Geest in zijn hart? En daar op het tempelplein, daar gebeurt het. Wat gebeurt daar? Opnieuw weer een komen van God. Daar zijn we van afhankelijk, gemeente. Het komen van God tot u en tot mij. Om vanuit het komen van God de grote werken Gods te kunnen prediken. En je zou kunnen spreken van een drieërlei komen van God. Het eerste komen van God, dat is het komen van God toen Hij de hemel en de aarde heeft geschapen. En het tweede komen van God, dat is dat Hij zijn Zoon gezonden heeft naar deze aarde. En het derde komen van God, dat is het komen van God bij de uitstorting van de Heilige Geest. En als je dat drieërlei komen van God op je in laat werken, dan vraagt dat om een antwoord. En dat antwoord, dat lezen we in Psalm 104, vers 30, onze tekst. Gij, o drieënige verbonds Jehova, gij zendt uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Gemeente, dit is een tekst met perspectief. Te midden van alles wat wij meemaken op deze aarde. Te midden van alle ellende, moeite en verdriet. Is dit een tekst met een diep toekomstperspectief. Er staat niet precies wie de dichter is van Psalm 104 boven deze psalm. Maar omdat deze psalm zo lijkt op Psalm 103... menen de meeste uitleggers dat de dichter David is. En deze psalm die bezingt de Heere als de grote hemelkoning. En dan trek je een direct natuurlijke lijn naar hemelvaart. Pinksteren, dat heeft alles te maken met hemelvaart, gemeente. Pinksteren is het bewijs dat we een koning in de hemel hebben. En dat Hij regeert met zijn almachtige geest. En als wij dan lezen in onze tekst dat hier staat, Gij zendt uw geest uit en zij worden geschapen, dan valt dat belangrijke woord waar we echt aan vast moeten houden, jonge mensen. Het woordje scheppen, dat is een uniek woord. Juist in de discussie rond de evolutietheorie moet je juist dat Hebreeuwse woord scheppen vasthouden. Want dat woord, dat betekent iets maken uit niets.
Dat kunnen wij niet. Wij hebben altijd materiaal nodig, jongens en meisjes. Als jullie iets moois maken voor je moeder, een vaasje bijvoorbeeld, op school, en de meester zegt we gaan kleien, dan moet er wel eerst klei zijn. Je kunt niet opeens een vaas tevoorschijn roepen. Maar God, de unieke levende God, die kan dat wel. En dat de Heilige Geest ook betrokken is bij de schepping, dat lezen we heel duidelijk in Genesis 1 vers 2. En de Geest God zweefde over de afgrond en over de wateren. En dat de Zoon ook betrokken is bij de schepping, dat lezen we in Johannes 1. En daarom geloof ik altijd nog dat de Vader aan de Zoon de volmacht geeft om te roepen, er zij licht. Dus dat de drie enige God alle dingen geschapen heeft. Dat is een prachtig woord, dat moeten we onthouden, dat woord scheppen uit onze tekst. Maar nu gaat het hier over een bijzonder aspect van de schepping in onze tekst. Dat kunnen we vanuit de grondtekst concluderen, gemeente. Namelijk het doorgaande scheppende werk van de Almachtige Geest. God had heel makkelijk zijn hand terug kunnen trekken van deze aarde. Na onze diepe val. En deze aarde helemaal kunnen overgeven aan een vorm van zelfvernietiging. Dat gebeurt immers op deze aarde. Als je even alle dingen los denkt van God. Misschien hebt u ook wel eens dat reclameaffiche gezien, dat de aarde werd voorgesteld als een ronde kaas, en dat ondertussen die aarde al voor de helft aan het afbranden was. En is dat ook het gevoel niet van de klimatologen en de ecologen? Als zij conclusies trekken en letten op hoe de aarde vervuild wordt en hoe de aarde misbruikt wordt door ons mensen, dat zij maar één conclusie kunnen trekken, dat als we zo doorgaan, dan gaan we deze aarde eigenlijk langzamerhand met elkaar kapot maken. En daar moeten we over nadenken, gemeente. Maar dat laat God niet toe, blijkens deze tekst. Er staat heel duidelijk dat de Heilige Geest uitgezonden wordt en doorgaat met dat scheppende werk. En nou staat onze tekst tegen de achtergrond van vers 29. Ik lees u dat voor. Vers 29, daar staat: verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. En neemt gij hun adem weg, zij sterven. En zij keren weder tot hun stof. Dat gebeurt, gemeen. God die heeft onze levensadem in zijn hand. En deze tekst die zegt ons dat hij die levensadem in één keer van ons af kan nemen. Jongens en meisjes, ik heb het wel eens meer gezegd in de preek, maar je hebt natuurlijk vannacht lekker geslapen, hoop ik. En dan bleef die ademhaling maar doorgaan. Je blies uit en je ademde in. En je blies weer uit en je ademde weer in. Hè? Je hoefde er niet bij na te denken. Dat doet God, hè. God die onderhoudt je leven. Maar besef je ook wel dat God in één keer die adem kan afsnijden. Als straf op de zonde. Omdat wij voor de dood gekozen hebben. Maar David die wil positief inzetten en voortzetten in deze psalm. Als hij in vers 29 even die donkere bladzijde opslaat van onze diepe val en dat we sterven, dan haast hij zich om toch te zeggen, maar Gods lieve geest, die gaat door. Die schept toch elke keer weer nieuw leven. Dat zie je soms in de gemeente gebeuren, dat je ene keer, de ene zondag, moet afkondigen dat er een broeder uit de gemeente overleden is en dat de volgende zondag wordt er met blijdschap mededeling gedaan dat er weer een kindje geboren is in de gemeente. En dat doet de geest. De geest, zo zegt David hier, die schept opnieuw weer leven. Sommige mensen kunnen zo opzien tegen de winter, niet waar, de winter als een teken van de dood. Wat kan het dan somber zijn in de dagen? En als dan de lente zich aankondigt, zoals die nu in volle bloei is, dan knappen wij mensen allemaal op. Wij zijn ook gerelateerd aan de natuur, maar dat doet de Heilige Geest. En wat kan het dan mooi zijn in de natuur? En dan kun je toch soms ook wel eens het gevoel hebben van, hoe zou het geweest zijn in het paradijs? Hoe zal het zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Daarom staat er ook in deze psalm, aan het eind van deze psalm, dat de Heere een grote schoonmaak zal geven over deze aarde. Er staat in vers 35, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Dat spreekt van een toekomst die de Pinkstergeest zal verwerken. Want wij weten allemaal wat er staat in Genesis 3 vers 17. Er staat namelijk, zo zij het aardrijk vervloekt om uwentwil en smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. En doornen en distelen zal het voortbrengen en gij zult het kruid des velds eten. En in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert. Dat heeft niks te maken met een soort cultuurpessimisme. Dat is de werkelijkheid. Dat ondervinden we. Dat ondervindt u toch, u die rugklachten hebt. En op dit moment therapie volgt. En eigenlijk uw werk niet kunt doen. U die een burn-out hebt. Al lange tijd uitgeschakeld. En dagelijks geconfronteerd wordt. Met die zware tijd in uw leven. Dat merk je toch in je gezin. Dat je zegt, die jongen van mij, wat is die toch moeilijk. Ouderen in ons midden, dat je zegt, mijn lichaam takelt af. Ja, dat zijn de gevolgen van de zon. En de schepping merkt dat ook. Denk aan dat verhaaltje van Johannes Calvijn. Dacht dat ik het wel eens een keer verteld had, maar jongens en meisjes, Calvijn liep een keer door de straten van Straatsburg en toen zag hij een kat sluipen naar een meel. Die kat die sprong op die meel en die greep die meel. En dat arme dier begon geweldig te piepen, te schreeuwen. Maar die kat die nam die merel mee. En dat piepen dat veranderde in de oren van Calvijn in woorden. En hij hoorde opeens de woorden, jouw schuld. Jouw schuld. Jouw schuld. En zo ging hij naar zijn kamer toe en viel hij op de knieën. En beleed hij dat voor het aangezicht van de Heere. Gemeente, beseffen we dat wel. Die grote plastic bult op de aarde en in de zee. Waardoor wij de natuur aan het vervuilen zijn. Dat is onze schuld. Moeten we daarin eindigen? Nee, zegt onze tekst. Gij zendt uw geest uit. En zij worden weer geschapen. Gij vernieuwt het aardrijk. De Heere laat toch de schepping nog niet los. O ja, wij weten wat Paulus schrijft, want wij weten dat het ganse schepsel zuchtte samen als in barensnood zijnde tot nu toe. Maar de jonge moeders in ons midden die in verwachting zijn, en die moeder geworden zijn, die snappen dat wel, dat als je zwanger bent, dat gepaard gaat met moeite, met pijn. En vooral het moment als het kind dan geboren wordt. Tegelijkertijd ligt daar hoop achter. Hoop op nieuw leven. Zodat je er naar uitziet, naar het moment. En als dan het kind geboren is, dan is er blijdschap. En dan wordt al de pijn en de moeite op dat moment vergeten. En zo is het met de schepping ook. De schepping die zucht als in barensnood zijnde. Hoor je het wel eens? Let je eens op de natuur. En dan moet je eens opletten hoe de natuur kreunt onder de zonde, onder de vloek. Maar tegelijkertijd ook zucht. Verlangt als het weer lente wordt naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Kijk, en dat bedoelt allereerst onze tekst. Dat de Heilige Geest dat zal gaan doen. Hij is de grote eschatologische gave. De gave van de laatste der dagen, gemeente. Wat de klimatologen en de ecologen ook uitdenken. En begrijp me goed, gemeente, wij zijn allemaal verantwoordelijk. We zijn rentmeesters. We moeten daaraan meedoen om de vervuiling tegen te gaan. Maar aan de andere kant moeten we ons wel goed bewust zijn dat wij de oorzaak niet weg kunnen nemen. En daarom staat hier, de zondaars en de goddelozen, die zullen straks verdwijnen van de aarde. De zonde zal er niet meer zijn. En daarom is het van belang om snel over te gaan naar onze tweede gedachte. Met de vraag van wie zullen daarin delen? En dan gaan we naar de herschepping. Want het gaat in onze tekst heel duidelijk over het scheppen van mens. Het staat immers tegen de achtergrond van vers 29 waar het ging over de dood. En als hier staat, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Er worden mensen geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En dan staat er in het Hebreeuws. Gij vernieuwt het gelaat van Adam. Adam betekent niet alleen mens. Maar Adam betekent ook rode aarde. Omdat de Heere de mens uit het stof van de aarde geschapen heeft. Dus er staat hier ook. Gij vernieuwt Adam. Gij zendt uw geest en zij mensen. Er is weer een baby geboren. Weer een mensje geboren. Gij hebt ze geschapen. Er komt weer een generatie op, jongens en meisjes. Hebben we een prachtige dag gehad gisteren met de zondagsschool. 133 kinderen waren er aanwezig. En dan denk je daaraan dat er weer een nieuwe generatie opkomt. Jonge mensen, zullen jullie daaraan denken dat jullie de nieuwe generatie zijn? Dat jullie door God geschapen zijn? De oudere generatie valt weg. En de nieuwe generatie komt weer op. En waarom eigenlijk? Waarom maakt God er geen einde aan? Omdat hij van eeuwigheid een volk heeft uitverkoren tot de zaligheid, gemeente. En dat onder al die geschapen mensen ook weer die nieuwe generaties God zijn volk heeft. En die worden niet geboren als kinderen van God, maar als kinderen des torens onderworpen aan de vloek. Die moeten weer herschapen worden. Die moeten bekeerd worden. En dat doet de Heilige Geest. En ik denk aan de prachtige manier waarop onze Dodse leerregels dat formuleren in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12. En ik lees u dat voor. Ik hoop niet dat u dat verveelt. En dit is die wedergeboorte. Die vernieuwing, nieuwe schepping en opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. Jazeker, dat gebruikt de Heer. Nog door aanrading. Alsof wij mensen ons om kunnen laten praten. Of zulke manier van werking, dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, dus dat God 99% gedaan heeft, en het alsdan nog in de macht van de mensen zou staan om wedergeboren te worden. Die 1% van u dan. Of niet wedergeboren te worden, of bekeerd te worden, of niet bekeerd te worden. En dan komt het. Maar het is een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijkertijd een zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Niet na te speuren dus. Net zoals een baby geboren wordt. De welke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden, alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar, krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar ook van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. En daar zien we een staaltje van tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, gemeente. Van die wonderlijke scheppende macht van de Heilige Geest. Want opeens, dan horen ze een uniek geluid. En de schrijver Lucas, die probeert het te omschrijven. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. En dat is een stem. Dat wordt later ook gezegd in Handelingen 2. Ze hebben die stem gehoord. En dat is de scheppende stem van de Heilige Geest. En dan zien ze bij elkaar vurige tongen. Als een teken dat die scheppende geest iets nieuws zal scheppen, wat nog nooit gezien en vertoond is. Namelijk dat tale wonder. Ga er maar eens aan staan om een buitenlandse taal te gaan aanleren. Als je bijvoorbeeld een roeping hebt om vertaler te zijn in een of andere stam in Afrika, waar nog geen grammatica is en waar de woorden nog niet op papier staan, ga er maar aan staan. Maar als dat op dat moment gebeurt, dan is dat een wonder. En God die doet een wonder, juist in een donkere tijd. Dat moet u maar goed onthouden, gemeente. In een donkere tijd. In een tijd waarin de godsdienst zo ver verwijderd is en zo donker geworden is. En dat was in die dagen. In die dagen, dat waren de dagen waar Joël van voorspeld heeft. gaat hij een wonder verrichten, zodat alle mensen zeggen, wat wil toch dit zijn? Hoe horen wij in onze eigen taal de grote werken Gods verkondigen? Ja, dat kan alleen de Heilige Geest, gemeente. En zo treden dan ook deze eerstelingen naar buiten, om daar iets te laten zien van, zie, ik maak alle dingen nieuw. Pinksteren was immers het feest van de eerstelingen. De eerste tarweoogst kwam binnen, wat een feest. Als de oogst weer binnenkwam. En nu zijn deze mensen de eerstelingen. De eerstelingen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eerste bewijzen dat God alle dingen nieuw zal maken, gemeente. Door het herscheppende werk van de Heilige Geest. Daarom hebben we samen ook Romeinen 8 gewezen. En je zou boven Romeinen 8, vers 18 tot en met 24, dit kunnen schrijven. De Heilige Geest, het onderpand. Wat is een onderpand? Dat is een bewijs. Een bewijs van het geheel. Een stukje van het geheel. Hier, dit is alvast wat je mee kunt nemen. Dit is alvast wat je krijgt. De rest volgt nog. Dit is alvast wat je krijgt van de erfenis. De rest van de erfenis komt nog. Maar je hebt in ieder geval al een bewijs dat je mag delen in het erfdeel van Gods kinderen. Dat is een onderpand. Kijk, en waarom geeft dan de Heilige Geest aan zijn volk, aan zijn kerk, dat stuk bewijslast? Bewijs. Waarom? Waarom? De gemeente, dat is omdat het leven hier op aarde niet makkelijk is. Omdat het leven van Gods kerk hier op aarde echt een strijd is. En moeilijk. De discipelen ondervonden direct al spot en tegenstand toen dat wonderlijke zich openbaarde. En de duivel die zal altijd proberen om dat belachelijk te maken. Hij komt met zijn strijd tegen de geest en tegen de zuivere bediening van het woord van God. Maar hij is niet opgewassen. Gij zendt uw geest. Dat is toch wel zo kostelijk, gemeente. Moeder, zul je daar een beetje moed uit scheppen. Voor jezelf en voor je kinderen. Dominee, zul je daar een beetje moed uit scheppen. Voor de gemeente. Voor de opgroeiend geslacht. Niet bij de pakken neer gaan zitten, hoor. Dat zijn we altijd zo gauw geneigd als je let op de omstandigheden. Want die zijn niet best. Echt niet. Maar niet bij de pakken neerzitten. Want die geest, die doorbreekt alle barricades. Die werkt dwars door alles heen. Voor hem zijn er geen weerstanden waardoor hij tegengehouden wordt, gemeente. Gij zendt uw geest en zij worden geschapen. Die van eeuwigheid zijn uitverkoren tot de zaligheid. Die worden geschapen. En hoe bruut zij ook de zonde uitleven. Wij kennen immers wonderlijke bekeringen, zoals de bekering van Paulus bijvoorbeeld en de bekering van Manasse. Dan zou je zeggen, kunnen die mensen nog bekeerd worden? Maar gij zendt uw geest en zij worden geschapen, ze worden gegrepen in het hart. En gij vernieuwt Adam. Adam, gevallen Adams kind. Maar hij gaat ze vernieuwen. Hij gaat ze klaarmaken om straks tot in alle eeuwigheid te delen in die eeuwige erfenis. Die geest, gemeente, dat is de grote metgezel van Gods kinderen. Hij leidt ze door bezaaide en door onbezaaide wegen. Wat zijn dat voor wegen? Bezaaide wegen, Dat zijn de grazige weiden van Gods woord. En de stille wateren. Psalm 23. Dat de Heere, als Hij begint te werken in de ziel. Net zoals bij een pasgeboren baby. Die pasgeboren kinderkens gaat voeden met de redelijke onvervalste melk. Door de welke zij mogen opwassen. Dat hij ze voedt onder het woord van God. Die eerste tijd van het geestelijke leven. Dat is de tijd van de honger. En de dorst. Dat is de tijd van de hunkering. Dat zo'n ziel uitziet naar de zondag. En naar de prediking van het woord van God. En dat zo'n ziel grijpt naar het woord van God. En dat woord van God als het ware opeet. En graag met Gods kinderen in aanraking komt. Dat is de tijd van de lammetjes die het bij de schapen gaan zoeken. Bij de volwassen schapen om daar melk te krijgen. Zo zullen de pasgeboren kinderen Gods dan zoeken naar geoefende kinderen van God. Die willen daarmee in aanraking komen. En die zeggen, zou ik een beetje van die melk mogen hebben die u bij u hebt? Zou u dat willen uitdelen? Bezaaide wegen zijn dat. Dat de Heer in zijn voorzienigheid een vriend op je weg plaatst. Een metgezel. Zodat je samen opreist. En dat je zo hartelijk strijdt tegen de zonde en ongerechtigheid. En dat er opening komt in het gebedsleven. Ja, dat die keuze zo gemakkelijk gedaan wordt. Om de zonde de deur uit te doen en te breken met bevrienden. Soms een verkering. Om die uit te maken. Dat je zegt, hoe heb ik het kunnen doen? Dat doet die geest. Die zendt. Die uit in het hart. Ze worden geschapen. En gij vernieuwt het aardrijk. Soms een oude man die nog ter elfder ure geroepen wordt in de wijngaard des Heeren. Laat hij maar niet te klein over die lieve geest gemeend. En die geest die mij ontdekt aan mijn zonde en schuld en mij de droefheid naar God geeft. En mij heen leidt naar de kennis van Christus om Hem te leren kennen als de enige zaligmaker. Hij is de leidsman. Maar hij gaat ook onbezaaide wegen. Dat zijn de wegen van beproevingen. Van strijd. Van druk. Van vijandschap. Van diepe dalen, van de schaduwen van de dood. Over de heuvels moeilijkheid heen. En dan gaat hij dat geloof oefenen. Dat geestelijke leven gaat hij louteren. En dan gaat hij louteren met het oog op zie, ik maak alle dingen nieuw. Zodat Gods kinderen dat pelgrimsleven gaan beoefenen. En gaan zeggen, ja hier beneden is het uiteindelijk niet. Er zijn soms van die plaatsen waarvan je zegt, dat de snoeren zijn mij gevallen in liefelijke plaatsen, nietwaar? Dat je herinnerd wordt aan momenten dat de Heer zo kennelijk dichtbij was. Dat je zei, het leek wel een stukje hemel op aarde. Maar het waren maar uurtjes van korte duurtjes. Zo genoten en zo weer toegesloten, nietwaar? Maar dan moest je weer verder. Het meest zegt de ellende in. De woestijn van het leven in. De strijd moest weer opgepakt worden. Kijk, en dan geeft Paulus in Romeinen 8 vers 18 tot 24 drie bemoedigingen. Drie bemoedigingen. We hebben het samen gelezen. De eerste bemoediging lezen we in Romeinen 8 vers 18. Als hij dan zegt, want ik houde het daarvoor, dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, jonge mensen, Karl Marx die heeft ooit een keer gezegd, daar worden nou duizenden christenen mee zoet gehouden. Karl Marx die zei van, ja, die arme arbeiders, die zo'n moeilijk leven hebben hier op aarde. Daar zeggen de dominees tegen, maar straks krijgen jullie het goed hoor, als jullie in de hemel komen. Hier op aarde hebben jullie het moeilijk en arm. Maar dat is een grote leugen, zei Karl Marx. Godsdienst is opium van het volk. Godsdienst verdooft de mens. Verdooft mensen die soms een zware weg hebben. Een dokter kan soms zeggen tegen je, fijn dat u zoveel aan uw geloof hebt. Maar je moet niet denken dat die dokter denkt van, nou, dan mis ik toch wel heel wat. Ja, dat kan wel gebeuren. Door Gods lieve geest. Maar een echt kind des Heren, die gelooft dit wat hier staat. Dat het lijden dat ik nu meemaak niet te vergelijken is met de heerlijkheid die straks aan mij geopenbaard zal worden. Nu moet ik nog veel pijn lijden. Veel smart. Veel strijd. Veel tegenstand. Veel teleurstelling. Nu moet ik het pak van de zonde nog meesjouwen. Maar straks, als dit oude bestaan heeft afgelegd, dan zal de heerlijkheid geopenbaard worden. De werkelijkheid van de woorden, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan de tweede bemoediging vinden we in vers 19 tot en met 22. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dus die tweede bemoediging, gemeente, die kun je zien als je goed kijkt naar de schepping. Want ik geloof zeker dat het waar is wat Theodorus van der Groe in zijn catechismusverklaring zo prachtig verklaart als het gaat om zondag 9 en zondag 10. Dan zegt hij, wanneer God een mens bekeert, dan gaat hij echt anders kijken naar de schepping. Ik heb zelf een boer gekend die tot bekering kwam. Dat was een varkenshouder. En dat was een heel ruig iemand. En als hij dan zijn varkensschuur binnenkwam, dan gaf hij een trap aan zijn varkens als de varkens in de weg waren. Maar toen God in zijn leven kwam, toen zei hij heel eenvoudig tegen die varkens, ga eens een beetje opzij. Ga eens een beetje opzij. Hij trapte ze niet meer, want hij zag ze als schepsels van God. En hij hoorde in de schepping iets van het zuchten van het schepsel. En waar zuchten de schepselen, de dieren, dan om? Om de volle openbaring van de kinderen Gods. En dan zal inderdaad het lam samen met de wolf kunnen weiden en verkeren, gemeente. Dan zal er een volkomen harmonie zijn en dat is een bemoediging voor Gods kinderen. Dus één, dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die weggelegd is voor Gods kinderen. En twee, dat de schepping uitkijkt naar datgene wat in onze tekst staat. Gij zendt uw geest en ze zijn geschapen en gij vernieuwt het aardrijk. En dan de derde bemoediging treffen we aan in vers 23 en vers 24. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, ook wij zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het hopen? Kijk, en daar heb je weer dat onbedriegelijke kenmerk van de echte kinderen van God. En dan loopt ook de scheidslijn dwars door de gemeente heen, gemeente. Dan moet ik eerlijk zeggen als dienaar des woords. Dat als het stil is in je ziel. En je hoort dat zuchten niet van de geest. Dan betekent dat. Dat je nog niet wederom geboren bent. Dat je straks met de zondaars. En met de goddelozen. Van deze aarde verdaan zal worden. Laat die ernst toch wegen, gemeente. Jonge mensen. Maar Paulus die zegt. Tot troost van Gods kind. Maar ook wij zelf. Zuchten in onszelf. Dat zuchten dat is een verlangen. Een hijgen. Een hijgen naar God. En u zo ook heen geleefd naar Pinkster. Opnieuw weer kind des Heren in ons midden. Dat is toch het diepste verlangen. Dat de Heilige Geest op de bodem van je ziel legt. Dat het je om God te doen is. Om de gemeenschap met God. Waar kan het soms doods zijn? En waar kan het soms stil zijn in je ziel? Maar als het goed is, dan werkt de Heilige Geest een heilige ontevredenheid in de ziel. En dat je weer begint te zuchten. En te vragen, Heere, wilt u nog weer eens spreken tot mijn hart? En wilt u mij dat verlangen ook geven? Dat uitzien. Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Zodat ik verlost mag worden van dit lichaam der zonde. En dat ik eeuwig u volmaakt mag dienen. En mag delen in hetgeen wij gaan zingen met Psalm 37. En daarvan het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. In de zoetste rust verblijft. Amen. gebed. Ontwaart gij noordenwind, en kom gij zuidenwind, en doorwaai mijn hof, opdat zij specerijen mogen voortvloeien en voort mogen brengen. Heere, dat mogen de beden zijn van ons hart, dat gij komt met de noordenwind van de ontdekking en de zuidenwind van de vertroosting. En dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 9 en vers 83. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.